BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
Ze zijn extreem hiërarchisch. Alleen maar bezig met fysieke kracht en staan de hele dag in je oor te brullen als je het niet goed doet. Zomaar wat vooroordelen die ik persoonlijk heb over militairen. Maar ja, wat weet ik ervan af? Ik ben afgekeurd voor de dienstplicht. Praktijk blijkt anders te zijn. En je komt ex-militairen overal tegen in het bedrijfsleven. Wat ik me dan afvraag, zijn zij als leidinggevende heel anders?
De meeste militairen zien er gewoon heel netjes uit. Goed verzorgd, spreken met u. Dus alleen dat verkoopt al. Maar het zijn geen Rambo's.
Maar verschillen zijn er zeker.
Kleine, grappige verschillen. Als ik een vergadering op het hoofdkantoor had die om 10 uur begon, dan gebeurde het wel regelmatig dat ik om 10 uur de enige was die in het zaaltje zat. Of zoals dat bij ons gaat, 5 voor 10 al.
Een militair is 5 voor 10 op de vergadering.
Ja, toch wel.
Oh ja. Ja. En wat is er nou waar van die opdracht in het leger dat je eindeloze afstanden moet afleggen te voet en dat je dan bij de eindbestemming dat beloofde eten helemaal niet krijgt?
Een befaamde voorbeeld van William Mars.
Ja.
Ja, ik heb er nog eentje van 25 kilometer.
Ja, meer dan je lief is dus.
Werkverkenners.
Om te weten wat je nou precies kunt leren van militairen, gaan we eerst maar eens na bij al die militairen wat ze zo anders maakt dan gewone burgers.
Ik ben Ton Tieland. Na 37 jaar luchtmacht, ruim 5 jaar geleden met ons vroegpensioen gegaan. En nog wel betrokken bij Defensie met wat klussen en projecten en werkgroepjes. Maar ik doe ook aardig wat dingen die helemaal niets met de luchtmacht te maken hebben.
En 37 jaar luchtmacht, wat heb je dan gedaan?
Ik ben begonnen als leidinggevende in de bewaking. Onder meer de roerige 80er jaren stond ik met een wapenstok in mijn handen bij het hek van Volkel. Maar op een gegeven moment despecialiseer je en krijg je wat meer algemene, brede managementfuncties. En mijn ene laatste functie was directeur personeel van de luchtmacht. En mijn laatste functie was plaatsvervangend commandant van de luchtmacht.
Wat kunnen wij leren van een militair, wij gewone burgers?
Best wel veel. Kijk, militairen zijn een beetje een open deur, natuurlijk gewone mensen die in staat zijn om bijzondere dingen te doen. En om te zorgen dat ze die bijzondere dingen kunnen doen, krijg je een bepaalde opleiding. En bij die opleiding hoort ook een bepaalde attitude. En ja, die wordt er wel zo ingesleten dat die ook niet meer weggaat.
En wat is die attitude dan?
Nou, dat betekent dat je doelgericht bent. Dat betekent dat je flexibel bent. We zijn doorzetters. We hebben natuurlijk allemaal in onze beginopleiding geleerd om te gaan met tegenvallers. Het eten is er toch niet. Het is toch 10 kilometer extra. En noem allemaal maar op wat erbij kan. Ja, en dat zijn allemaal dingen die er zo ingesleten worden en die je bij die bijzondere kant van het werk nodig hebt, dat je die ook niet meer kwijtraakt. Die hou je.
Doelgericht, flexibel en doorzetters, die kunnen omgaan met teleurstellingen. Daar kun je wel wat mee. Dat dacht ook Andrea Lapère. Zij detacheert al 6 jaar met haar bedrijf Stratego. Dat is inderdaad een grappige naam. Oud-militairen naar het bedrijfsleven. En ze vertelt hoe ze verliefd werd op deze doelgroep.
Nou, een paar jaar daarvoor heb ik wat militairen ontmoet. En toen dacht ik, daar zit zo'n ontzettend potentieel in. En ik was op zoek naar een niche-markt. En die heb ik daarmee gevonden.
En waar zag jij dat potentieel dan?
Nou, ik leerde de mensen kennen en ik zag dat het ontzettende mensen waren. En wat ze allemaal kunnen en hoe goed opgeleid ze zijn. En vooral dat de mentaliteit, fenomenaal is. Dus
En hoeveel militairen detacheer jij op jaarbasis?
Nou, ik denk dat ik in een jaar 120 mensen bemiddel. En daar zitten detacheringscontracten bij, maar daar zitten ook werving- en selectieopdrachten bij.
Oké, en als jij nou naar het bedrijfsleven toe gaat en je hebt een militair in je bakje, lukt dat dan ook?
Nou, ik heb soms wat overredingskracht nodig en zeg probeer het nou eens. Maar vaak als ik eenmaal een militair geplaatst heb, dan komen ze regelmatig terug en zeggen van niet geweten dat het zo'n leuke mensen waren, heb je er nog meer.
Ja, maar want wat zijn dan die unieke eigenschappen?
Nou, wat ik heel veel hoor is dat als een militair in een team wordt gevoegd of als leidinggevende, dat die als smeerolie is. Een militair heeft als motto dat het team zo sterk is als de zwakste schakel. Dus hij zal heel veel effort steken in het optimaliseren van zijn team en dus ook de zwakste schakel helpen, zeg maar, goed in het gareel te komen. En dat wordt in het bedrijfsleven ervaren als zijnde een quick win, waardoor het eigenlijk heel snel op een afdeling of zo weer beter gaat.
Ja, nou, vraag me dus af, hè, wat heeft dan een burger niet wat een militair wel heeft?
Nou, ik wil natuurlijk niet over de burgers negatief zijn, maar wat ik wel kan zeggen is dat een militair elke 3 jaar binnen Defensie een andere baan aangeboden krijgt. Daardoor voortdurend uit zijn comfortzone wordt gehaald als die ergens ingewerkt is en weer iets nieuws moet leren. Daardoor onder verschillende omstandigheden heeft leren presteren. Nou, die bagage neemt hij allemaal mee naar het bedrijfsleven. En dat is hele waardevolle werkervaring. Ja.
Kun jij een militair voor de geest halen die je zegt, ja, die had zo'n kleurrijke ervaring en het paste precies bij X bedrijf?
Ja, dat kan ik vertellen. Waar ik het meest trots op ben is een van mijn eerste detacheringen die ik gedaan heb 6 jaar geleden. Toen heb ik een oud-generaal geplaatst bij een vervoersbedrijf. Ik zal verder geen namen noemen. En hij kwam daar op de controlekamer te werken en gaf daar leiding aan in ieder geval 36 mensen die daar op die controlekamer werkten. En hij ging dan gewoon op eerste kerstdag, ondanks het feit dat hij dan niet hoefde te werken, ging die kijken en de mensen een hart onder de riem steken. En hij kende van iedereen de naam en de gezinssituatie en vroeg hoe het ermee stond en hoe ze de feestdagen gingen vieren enzovoorts. En die man had zo ontzettend veel respect op de werkvloer. Ondanks het feit dat het een oud luchtmachter was, dus bij een Nederlands vervoersbedrijf. Dat zijn wel dingen waar ik dan trots op ben, waar ik dan te horen krijg van.
En dat juist dat, hè, weten wat de gezinssituaties, wat de voornamen zijn, iedereen, dat is typisch militair?
Ja, dat is zeker typisch militair. Want wat ik heel duidelijk zie als ik mensen, als ik oud-militairen detacheer naar het bedrijfsleven, dat als ik ook feedback aan hun vraag hoe zij het ervaren, dat ze zeggen, god, mijn collega's en op de afdeling, het is allemaal los zand. We weten niks van elkaar, we zien mekaars vrouwen nooit. We hebben nooit de feestjes eigenlijk waar we met z'n allen naartoe gaan. En dat zijn ze vanuit Defensie wel gewend. Dat ze eigenlijk alles van elkaar weten.
En laten we dan ook meteen maar even kijken of ze geschikt zijn voor het ondernemerschap. Mijn volgende gast begon na 15 jaar bij het Korps Mariniers voor zichzelf. Hij stelt zichzelf even voor.
André Skvortsov, 39... oprichter en organisator van de Mudmasters evenementen, grote hindernisbaan, festivals in Nederland en Duitsland. Mm-hmm. En oud-marinier.
Ah, en even de Mudmasters, hoe vaak wordt dat gedaan?
Ja, we organiseren ongeveer 4 grote evenementen per jaar. En tussendoor soms ook nog wat kleinere events.
Mm-hmm. Ja. En hoeveel mensen doen daaraan mee?
Ja, denk erbij aan ongeveer 15.000 deelnemers. Holy. Per weekend die bij ons door de modder gaan.
Hey, even jouw achtergrond als marinier. Ik betrap me er altijd op dat ik het altijd fout zeg. Dus ik ga het gewoon aan jou vragen. Wat doet een marinier?
Ja, marinier wordt inderdaad vaak verward met ander marinepersoneel van de vloot. De Koninklijke Marine bestaat eigenlijk uit de varende en vliegende marine, om het zo maar te zeggen. En je hebt ook de eenheid, het Korps Mariniers. En dat zijn eigenlijk de zeesoldaten van Michiel de Ruiter van vroeger, zeg maar. Maar die worden dus ook op land ingezet. Denk daarbij missies in Afghanistan, Irak. En het unieke is dus dat die heel goed kunnen samenwerken met die varende en vliegende marine. Waardoor ze eigenlijk bij de marine zitten.
Ja. En ben je uitgezonden?
Ja, ik ben naar Irak uitgezonden. Dat was een periode van een kleine 5 maanden. Ja. Ja.
Wat ik me dan afvraag, wat heeft het leger dat een gewone opleiding of werkervaring niet heeft?
Ja, ik denk wat wel fair is om te zeggen, is dat het een soort assessment is waarbij je heel vaak jezelf tegenkomt. Je hebt een zware opleiding. Ik denk dat je daar heel goed leert wat doorzettingsvermogen is. Daarbij ook relativeren, want de omstandigheden zijn in die opleiding en trainingen best wel vaak pittig. Je leert ook heel goed in een team werken, een teambuilding. Samen voor hetzelfde doel gaan. Met mensen werken. Dat zijn wel een aantal karakteristieken. Met druk omgaan. Ja. Dat zijn wel zaken waar je aan blootgesteld wordt.
Ik heb elke keer het idee dat jullie dan worden blootgesteld aan een training. En dan wordt er op een gegeven moment wordt er gezegd, nou, straks bij dat controlepunt, dan krijg je eten. En dan kom je daar en dan, oh nee, je krijgt geen eten. Ja, ja. Kun je mij dat uitleggen hoe dat precies werkt?
Ja, dat komt voor in opleiding en training, maar in het echt ook. En dat is denk ik ook de reden dat het gebeurt.
Maar geef eens een voorbeeld van hoe dat dan gebeurt.
Ja, nou, inderdaad, in een opleiding krijg jij een opdracht om een bepaalde route te volgen en voor een bepaald tijdstip ergens te zijn. Kom je daar heel blij aan van, ik heb het gehaald, ik ben hier op tijd. Ja, en vervolgens staat daar niet de helikopter om jou vervolgens verder te brengen, maar krijg jij het berichtje van, ja, je moet nog even 20 kilometer verder zijn, want de helikopter is stuk of die heeft een andere prioriteit. Maar dat gebeurt in het echt ook. Dus ik denk dat...
Heb je dat in Irak bijvoorbeeld ook echt meegemaakt? Dus die denk, oh, ik moet deze kant op. Oh nee, shit, we moeten nog een keer door. Of...
Ja, het kan zijn dat plannen veranderen. En dat bepaalde assets, of het nou een helikopter is of een ander vervoermiddel, een andere prioriteit heeft gekregen. En dan zou je toch door moeten met je opdracht. En ja, dan schiet er niet op als je met z'n allen te lang blijft hangen in de teleurstelling.
Heb je dat heb je moeten leren? Of was dat al vanzelf sprekend bij jou, dat je elke keer een soort opgerolde mouwen mentaliteit had van, oh ja, dan lopen we toch even 20 kilometer door.
Nee, zeker niet. Ja, ik heb dat moeten leren. En ook denk ik nog steeds de doorgewinterde marinier, die zal er denk ik ook goed vloeken als iets gebeurt. Maar de kunst is dan inderdaad om je te herpakken en door te gaan.
Ja, hoe pakt dat nou uit in de praktijk? Zo'n militair in het bedrijfsleven. Nou, je herkent ze uit duizenden. In dit geval bleek de inspectie voor de jeugdzorg een vermoeden te hebben.
Die zeiden van, goh, er is wel heel wat gebeurd in Brabant. Jullie hebben een soort van militaire operatie uitgevoerd, lijkt het wel. Waarop mijn medewerkers natuurlijk allemaal de slappe lach kregen. Want die wisten wat mijn achtergrond was. En die mensen van de inspectie jeugd natuurlijk niet.
Straks meer over deze militaire operatie.
Rens de Jong.
Maar eerst eens kijken wat voor vooroordelen er zijn en welke er kloppen. Andrea Lapere heeft een dagtaak aan het bestrijden van vastgeroeste ideeën over militairen.
Nou, het meest gehoorde vooroordeel is van, ze kunnen toch alleen maar orders schreeuwen, dus wat moet je ermee? Daar werd ik een beetje moedeloos van op een gegeven moment. Maar goed, ondertussen heb ik mijn antwoordje klaar. Het is zo dat die militair best wel veel werkervaring meebrengt en heel goed met mensen kan omgaan, goed leiding kan geven, maar ook goed leiding kan ontvangen. En daarmee probeer ik eigenlijk dan zeg maar het vooroordeel een beetje weg te nemen. Iemand heeft een keer tegen mij gezegd, en ik vind dat een hele leuke uitspraak, als het loodgehalte in de lucht erg hoog is, als er geschoten wordt, dan moeten natuurlijk orders opgevolgd worden en ook orders gegeven worden dat iedereen dezelfde kant op rent. Maar Defensie is in het dagelijks leven gewoon een heel grote en ook wel een beetje bureaucratisch bedrijf. Dan komen de mensen bovendrijven die heel goed intern politiek kunnen voeren, die weten hoe de hazen lopen enzovoort. Dus eigenlijk kan ik daarmee aantonen dat naast het feit dat ze orders kunnen geven en ook ontvangen, dat ze ook heel creatief kunnen zijn in hun oplossingen om dingen te bereiken.
Ja, het is wel een heel sterk hiërarchische organisatie, toch?
Ja, binnen Defensie wel.
Ja, maar soms kom je dan bij een burger in de burgermaatschappij. Ja. En dan moeten we juist af en toe gewoon ook de baas tegenspreken. En ja, zeggen, nou baas, wacht even, je moet het anders doen. Ja. En dan denk ik bij mezelf, dat heeft een militair nooit geleerd.
Nou ja, dat is dus zo'n voordeel dat die militair geen weerwoord heeft. Het zijn gewoon Nederlandse mensen met een weerwoord. Alleen op het moment dat alle argumenten zijn besproken en afgewogen, dan is er een besluit genomen en dan zal het ook worden uitgevoerd. En dat is in het bedrijfsleven, en dan kan ik een voorbeeld aangeven in de zorg. Ik heb twee mensen in de zorg gedetacheerd en toen had men ook zo zijn bedenkingen. Wat moet een militaire in de zorg in zo'n vrouwenomgeving? Wat je dan ziet is dat op het moment dat er een besluit genomen wordt, daar is dan heel lang over gesproken. Dan wil die militaire in zijn leidinggevende functie dat in uitvoering brengen. En de dag daarna had iemand een nieuw argument bedacht. En die kwam en die zei, ja, we moeten eigenlijk de hele besluitvorming overnieuw doen, want ik heb een nieuw argument. En dan is die militair wel zover dat die zegt, nou, ik heb jullie allemaal meegenomen in het besluit. We hebben alles afgewogen. Dit is het besluit. We gaan nu wel tot uitvoering over, in plaats van weer verder te polderen.
Ander ding. In het leger is natuurlijk heel veel budget. He, kijk maar naar die schepen en die vliegtuigen, et cetera. En soms zit je in een organisatie waar je wel weinig budget hebt en waar je heel creatief moet zijn met middelen. Dan denk je bij jezelf, ja, dat kan zo'n militair niet.
Nee. Nou, ook dat is een voordeel, want de laatste paar jaren had Defensie natuurlijk helemaal niet zoveel budget. Dus dan moest er vaak, als men iets wilde bereiken, want de doelen waren nog steeds wel ambitieus bij Defensie, maar de middelen waren er niet. Er zijn heel veel initiatieven vanuit Defensie gestart van militairen die heel creatief waren, die de samenwerking met het bedrijfsleven hebben opgezocht om toch dingen te realiseren of samen te ontwikkelen. Dus ik denk dat een militair bij uitstek, en zeker de militairen die nu afzwaaien, de laatste 15, 20 jaar geleerd hebben hoe ze met heel weinig geld toch veel zouden kunnen bereiken.
En waar zie jij die creativiteit? Geef eens een voorbeeld.
Nou, in welke samenwerkingen ze zoeken, met welke bedrijven en welke oplossingen bedacht worden, dat met gesloten portemonnee toch kan worden gewerkt aan oplossingen waar Defensie behoefte aan heeft.
Toch nog even checken bij André Skvortsov of dat leidinggeven niet heel erg van bovenaf naar beneden gericht is. Als marinier ben je wel getraind om op een bepaalde manier leiding te geven. En die is volgens mij toch redelijk hiërarchisch uiteindelijk. Hè, jongens, ik sta in rang boven jou, dus we gaan maar je marcheren. En ik kan me voorstellen dat een burger dat toch af en toe een beetje blauw vindt, zeg maar. Die denkt zo, dat is een tijdje rechtlijnig, die gast.
Ja, ja, die burgers toch, die burgers toch. Ja, nee, ik denk dat er bij Defensie heel veel verschillende leiderschapsstijlen te ontdekken zijn. Kijk, aan de ene kant is het denk ik ook wel weer universeel. Als je een organisatie hebt met een hele grote groep mensen, ja, dan moet je best wel rechtlijnig zijn, denk ik. Wil je dat een bepaalde boodschap overkomt, of wil je dat er inderdaad bergen verzet worden met z'n allen. Dan is er geen ruimte voor.
Maar heb jij ooit een keer, laten we zeggen, de feedback gehad van nou, iets empathischer mag wel?
Ja, ik heb die feedback wel eens gehad. Maar aan de andere kant denk ik ook dat dus ook bij Defensie heb je verschillende soorten leiderschapsstijlen. Aan de ene kant, als je met een hele grote groep werkt, maar als je in kleine teams werkt, heel zelfstandig, ja, en je hebt dat hele team ook nodig. Stel, je moet met vier of met 10 mensen heel zelfstandig een opdracht ergens uitvoeren. Ja, dan is er van dat hele rechtlijnige geen sprake. Dan wordt er echt overlegd. Dan kan iedereen meedenken. En wat dat betreft lijkt dat denk ik best wel op, ik noem het maar, een burgerteam. Dus het is denk ik niet waar dat bij Defensie alleen maar heel directief leiding wordt gegeven.
En hoe zat dat met Tom Tieland? Hij kwam van de luchtmacht in de jeugdzorg terecht en merkte daar dat hij bijvoorbeeld de enige was die op tijd kwam bij een vergadering.
Omdat daar toch een beetje de mores was dat als om 10 uur vergadering begint, dan realiseer je om 10 uur dat je om 10 uur vergadering hebt, ga je spullen bij elkaar roepen en dan druppelen mensen binnen. En daar is niks mis mee als je dat allemaal doet. Maar voor mij was dat wel even wennen. Ja. Ik heb in mijn regio wel gezegd van, lieve mensen, de komende 8 maanden is als om 10 uur vergaderen wel gewoon 10 uur.
Ja. En wat vonden ze daarvan?
Ja, uiteindelijk, als je het uitlegt, vinden de meeste mensen structuur helemaal niet vervelend.
Ik zie je met een enorme glimlach om je mond, zeg je dit namelijk.
Ja. Waarom? Nee, het werkte.
Ja.
Het werkt. Ja. Ja.
Nou, we hebben het over vooroordelen die wij als gewone burgers over militairen hebben. Maar hoe zit het andersom met de militaire verwachtingen van het bedrijfsleven?
Wat ik echt fantastisch vond bij Defensie, bij de mariniers, was echt een ongekend niveau van kameraadschap. Iedereen, de neuzen zijn wel echt dezelfde kant op.
Ja.
En ook een bepaalde humor en hele, hele goede werksfeer. Dat heb ik nu ook in mijn team, alleen op veel kleinere schaal.
Ja, ja. Mis je dat kameraadschap een beetje?
Ja, ik denk bepaalde unieke ervaringen die je dan met elkaar hebt. Ja, dat is denk ik wel iets waar, of ik dat nou mis, of ik dat gewoon zie als een hele, hele mooie herinnering.
Mm-hmm.
Dat is wel echt een uniek element.
Ja, dat vind je niet zo snel terug in het bedrijfsleven.
Nee, ik denk niet. Nee.
Volgens Andrea is André niet de enige die dat kameraadschap niet terugvindt in de burgermaatschappij.
Ik probeer ze te wapenen tegen het feit dat er minder saamhorigheid is op de werkvloer in het bedrijfsleven.
Ik kan me wel voorstellen dat het saamhorigheid soms een beetje tegenvalt.
Nee, dat valt zeker tegen. Ja? Ja, dat is eigenlijk de feedback die ik altijd krijg.
Maar wat hoor je dan precies?
Dat ze teleurgesteld zijn dat iedereen om 5 uur of 5:30 naar huis gaat en dat men niet weet hoe de vrouw heet en dat men niet helemaal, dat men elkaar niet zo goed kent.
Ja.
En daarmee ontbreekt ook een stukje teamgeest om een extra stapje harder te lopen.
Ja, en wat zeg jij dan tegen ze?
Ja, het is helaas zo. Dus ik probeer ze alleen maar te waarschuwen, want dat in het bedrijfsleven toch wel echt heel anders is dan zij gewend zijn binnen Defensie.
Goed, we hebben die oud-militairen inmiddels een beetje leren kennen. Flexibele doorpakkers met een enorm teamgevoel. Waar komen die nou terecht in het bedrijfsleven?
Grotendeels help ik ze op speelfuncties terechtkomen. Daar waar lijnmanagers gevraagd worden voor afdelingen die niet lekker lopen, of waar snel resultaten geboekt moeten worden. Daar zijn ze bij uitstek geschikt voor. Maar goed, ik heb ook monteurs en ik heb ook een programmamanager rondlopen. Dus het is heel divers.
Ik heb wel het gevoel dat het hele operationele type zijn. Of is dat een vooroordeel?
Nou, daar ben ik het deels inderdaad mee eens. Wat een militair kan, is van strategie een uitrol maken naar een heel operationeel takenpakket. Als een militair weet wat de visie is van een bedrijf en de missie, dan kan hij dat vertalen in, zeg maar, takenpakketten van zijn mensen of zijn team.
Ja.
En die omslag of die slag maken van strategisch denken naar operationeel uitvoeren, daar zijn ze bij uitstek zeer geschikt voor.
Maar ik zie ze niet zo snel op de marketing bijvoorbeeld. Of op de sales?
Nou, op de sales ben ik het met je eens. Al ken ik daar ook wat voorbeelden van zeer succesvolle mensen in de sales.
Ja.
Maar business development management zie ik ze dan weer wel heel veel doen. En dat is weer die creativiteit waar ik net aan refereerde. Van slim nadenken welke partij je aan tafel moet krijgen om bepaalde dingen gedaan te krijgen.
Ton Tieland werd gevraagd om een jeugdzorgorganisatie in Zuid-Nederland vlot te trekken in moeilijke tijden. En ik vroeg hem hoe je in zijn manier van werken de militair kunt herkennen.
Kijk, militairen, zeker als je een beetje carrière maakt, zijn gewend om heel regelmatig van functie te wisselen. Om de 2-3 jaar krijg je een andere baan. En na een week ben je ervan. Dat betekent dat wij heel erg gewend zijn om ons zaken snel eigen te maken. Mm-hmm. Snel te begrijpen waar het over gaat. En dan gewoon aan de gang te gaan.
Ja.
Nou, dat helpt.
Maar hoe werkte dat dan bij de jeugdzorg? Jij komt daar aan bij de jeugdzorg.
Ja,
nog
ja.
Nooit, niet eens verstand van waarschijnlijk.
Nee, ik wist er eigenlijk helemaal niets van. Maar goed, dat betekent in het begin even goed lezen, je inwerken. Veel met mensen praten, goed luisteren. Snel inschatten wat er de komende periode van je gevraagd wordt en gaan.
Mm-hmm.
En ja, hoe dat dan werkt, ik weet zeker dat er mensen waren toen ik daar binnenkwam die zoiets hadden van, god, wat moeten we nou met zo'n militair? En heel veel mensen hadden na 3 weken of 4 weken eigenlijk helemaal niet meer door dat ik ergens anders vandaan kwam en dachten dat ik al jaren in de jeugdzorg zat. En dat is niet zozeer mijn verdienste, maar dat is een verdienste van een achtergrond,
ja,
denk ik.
Wat doe jij dan echt anders? Want gewoon het inlezen, ja, dat vind ik logisch als je een nieuwe baan begint. Een beetje praten met mensen klinkt mij ook best wel logisch in de oren, Ton.
Ja, nee, dat is ook geen rocket science. Maar om er snel wat mee te doen en snel aan de gang te gaan, op grond van de informatie die je bij elkaar gegaard hebt, doelen uit te zetten en te handelen. Ja, dat doelgerichte, dat is wel typisch militair, denk ik.
Dus na 3 weken kon jij al gewoon beslissingen nemen?
Zeker, ja, na 2 al wel, denk ik.
Ja. Okay. Merkten mensen dat ook om jou heen? Kregen die feedback dan ook?
Ja, nou, het was in die periode een hele onrustige tijd in de jeugdzorg, omdat budgetten van de jeugdzorg naar de gemeentes gingen. Dus het was een hele onrustige periode. En vanuit Defensie kennen we dat wel, onrustige periodes.
En ook budget snijden is jullie niet ongewoon.
Precies, nee, dus dat was wel een beetje thuiskomen. Maar wat ik gedaan heb in Zuid-Nederland, en dat kenden ze eigenlijk niet zo, toch in die 8 maanden zeker 4 keer alle mensen in Zuid-Nederland die hun werk doorgaans vanuit huis doen en af en toe bij elkaar komen met hun manager. Die heb ik denk ik wel 4 keer allemaal bij elkaar geroepen om, zoals we het als militair dan noemen, op de zeepkist te gaan staan om te vertellen wat er allemaal speelde en wat voor gevolgen dat voor hun had. En dat dus niet alleen via overigens hartstikke competente tussenmanagers te doen, maar ze gewoon bij elkaar te halen en te vertellen wat mijn kijk op hun wereld was. En ik kom nog wel eens mensen van die periode tegen, die hebben dat wel erg op prijs gesteld, maar dat is voor militairen is dat een no-brainer, zou ik maar zeggen. Dat zijn we zo gewend om te doen.
En hoe zat het nou met die inspectie die zijn werk als een militaire operatie omschreef?
Later bij de koffie heb ik dat uitgelegd waarom iedereen nou zo moest lachen.
Ja.
We hadden er ook een soort van militaire operatie van.
Maar wat is het dan, want dat ben ik dan benieuwd naar, wat is het dan anders? Weet je, hoe pak je de jeugdzorg dan militair aan? Want dat is wat jij dat doet.
Ja, want het militaire was van een klein team bij elkaar halen waar je alle expertise in hebt zitten. Zeggen van, hoe kunnen we dit goed, effectief en slim doen.
Klein team dus?
Ja, klein team. Plan maken en gaan.
Ja. En de normale gang van zaken in de zorg was?
Ja, ik denk dat ze er langer over gesproken hadden.
Ja.
En je moet wel naar iedereen luisteren, maar op een gegeven moment moet je gewoon gaan.
Ja.
En dat is wel typisch iets van ons, denk ik.
Weer even terug naar ondernemer André. Mutt Masters was er zonder zijn militaire achtergrond zeker niet geweest, zegt hij.
Er zijn best wel veel parallellen tussen grote evenementen organiseren en militaire operaties of oefeningen. Het is gewoon een hele grote operatie met veel bewegende delen, veel mensen.
Maar ook die teleurstellingen, ook met die teleurstellingen omgaan.
Ja.
Geef eens een voorbeeld.
Ook bij Mutt Masters hebben we regelmatig teleurstellingen of een beetje een eufemisme. Productieverrassingen noemen we dat dan. Dus dan moet je je voorstellen dat, dat in één keer het weer omslaat. En dat dan de tijdlijn iets opschuift. Dus waar je dacht om 8:00 s'avonds klaar te zijn, schuift dat in één keer op tot 3:00 s'nachts. Want dan is in één keer de wind gaan liggen en kun je pas de opbouw van het parcours afmaken, bijvoorbeeld.
Ja. Hey, wat heb je niet geleerd?
Wat ik niet heb geleerd.
Wat je wel nodig hebt.
Ja, ik denk toen ik Mudmasters net begon, en ja, dat was echt uit een soort bevlogenheid, dat binnen 2 weken een terrein gevonden, geboekt, met behulp van mijn broer snel een website in de lucht, datum geprikt. Ja, en toen shit, eigenlijk moet ik alles nog regelen en heb ik helemaal geen zakelijke ervaring. Hoe werkt dat met leveranciers, met onderhandelen? Marketing, ja, wat is dat eigenlijk?
Je was zo operationeel hartstikke goed, maar de rest eigenlijk niet.
Nee, de rest moest ik echt bij nul beginnen, inderdaad. Ja. En dus dat was een hele steile leercurve. En ja, eigenlijk. Ja, ik leer nog steeds elke dag, maar die leercurve was die eerste paar jaar wel heel erg stijl. Dus dat had ik allemaal inderdaad niet meegekregen bij Defensie.
En André wil nog één ding bekennen.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, tijdens de eerste maanden of eerste jaren eigenlijk wel van Mudmasters heb ik af en toe de zakelijke onbekendheid, misschien het financiële risico, heb ik veel intenser ervaren dan een veiligheidsrisico.
Oh ja?
Bij militaire operaties. Dus dat ligt misschien aan mijzelf.
Nou, maar dat is wel, dat is interessant. Ja. Ja. Iemand die ergens is geweest waar die doodgeschoten had kunnen worden, vond de cashflow toch een stuk spannender.
Ja, dat klinkt heel raar, maar ik heb dat echt veel intenser ervaren.
Wat was daar dan zo spannend aan?
Ja, ik denk, achteruitkijkend, dat ik zo all-in ben gegaan voor Mudmasters. Het was een hele rare energie in mij. Die zei, dit moet gebeuren, anders eindigt alles. Natuurlijk slaat dat helemaal nergens op, maar ik had dat gevoel wel. En dus voor mijn gevoel hing er ongelooflijk veel van af. Relativeerde ik dat dus ook niet op dat moment. Dus ik dacht ook van, als er ergens een zakelijke bedreiging was, ervaarde ik dat eigenlijk als een soort bedreiging op de universe.
Ja, existentiële bedreiging. Ja. En hoe, wat dat is wel interessant, hè? Dus hoe je ziet zo'n zakelijke bedreiging, hoe ga jij daar dan als oud-militair mee om?
Ja, dus ik denk in eerste instantie, in de opstartperiode, toch denk ik veel meer emotie dan dat ik nu heb. En misschien is dat omdat ik nu ook inderdaad weer wat vertrouwen heb opgebouwd. Heel dankbaar ervoor dat tienduizenden mensen Mudmasters komen doen en dat het een hartstikke gezond bedrijf is. En daardoor gewoon dat veel meer de ratio is ingetreden.
Maar het grappige is dus, kijk, als je als militair op uitzending gaat, dan vertrouw je zei dat net heel mooi, dan vertrouw je op je training, op je collega's, op je plan en op je materiaal. Toch?
Ja.
En nu ging je ondernemen en je had geen idee of je plan goed was. Je had geen idee of het materiaal goed was. Je was er niet voor getraind. Maar op een of andere manier moest je het wel gaan doen.
Ja,
dan snap ik wel dat jij stress krijgt.
Dat vat je mooi samen. Het is wel echt een tegenstelling. En daarbij is natuurlijk ook nog een keer het onbekende van de markt.
Ja. Wat ik grappig vind, bij mariniers heb ik altijd het gevoel dat het zijn een soort super mannen en vrouwen. Weet je wel? Die kunnen alles aan. Maar als ik jou zo hoor in jouw begintijd als ondernemer, was er van die hele stoere gozer niet heel veel over, toch? Of het was. Het is niet zo dat je alles zonder twijfel pap aan kan.
Nee, helemaal niet. En ik denk dat natuurlijk aan de ene kant een heel stoer beeld is. En ik bedoel, in Noord-Korea zie je ook een fantastisch beeld bij hun persvoorlichters, hoe sterk en duidelijk en kordaat alles is. Maar ik denk, iedereen is toch een beetje mens en je blijft toch een beetje overleggen. Als ik voor mezelf spreek, ik heb vaak genoeg twijfels of dat ik echt verschillende kansen afweeg tegen elkaar en met het team aan het sparren ben. En ja, niet op alles gelijk een snoeihard kordaat antwoord hebben met de vuist op tafel slaan van we gaan linksaf en volg. Ja, dat is denk ik een mooi imago, maar bij mij niet de realiteit.
Dus, de militair kan best nog een beetje leren van het bedrijfsleven, maar andersom is de winst groter. Doorpakken en flexibel omgaan met teleurstellingen, maar ook accepteren dat een beslissing is. Eén vooroordeel over de hiërarchische organisatie lijkt wel aardig te kloppen, maar dat is dan ook functioneel. En met het ijzervreten en commanderen valt het allemaal wel mee. En we zien oud-militairen vooral terug in leidinggevende functies op plekken waar problemen of crisis moeten worden opgelost. Klinkt ook wel logisch. Zoals Ton Tieland het zei, het zijn hele gewone mensen die bijzondere dingen kunnen. Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week krijg je weer een verse om 3:30 op dinsdag. En natuurlijk in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.